Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. 103, vers 1. U zal worden voorgelezen Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Ik herhaal Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. En na het schriftgedeelte wordt gelezen de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 5. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 5. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Filippenzen 2, de eerste 11 versen. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat ge moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Van de Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, het vijfde artikel. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 16, de versen 4, 5 en 6. Psalm 16, vers 4, 5 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie. De kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. eind vanmiddag samengekomen in de eerste plaats in een uur van nabetrachting. Nabetrachting op het heilige avondmaal. Vanmorgen hebben we het avondmaal mogen houden. Vanmiddag gaan we nog eens wat meer stilstaan bij waar het in het avondmaal over gaat en waar dat avondmaal toe oproept. In de tweede plaats willen we stilstaan bij zondag 6 van de catechismus. Een hele belangrijke zondag. En in de derde plaats is u een stukje voorgelezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, artikel 5. En daar horen we over de belofte van het evangelie. Dus dat evangelie, dat behelst een belofte. En de belofte van het evangelie is dat iedereen die in de gekruisigde Christus gelooft, die gaat niet verloren, die gaat niet naar de hel, maar die wordt en is al behouden. En dat is de belofte van het evangelie. Wie dus wel in Christus gelooft, die is al behouden. En wie niet in Christus gelooft, die ligt onder de toorn Gods en die gaat zeker verloren. Dat staat zo in de Bijbel. En wat moeten wij nu met die grote waarheid van de belofte van het evangelie doen? Moeten we daarover praten? Moeten we zeggen, vertel daar volgende week nog eens wat over of zo? Nee, dat moeten we niet doen. Onze Dordtse leerregel zegt, die belofte van het evangelie moet worden verkondigd en voorgesteld. Dus die moeten we proclameren, die moeten we aan u bekendmaken. En die moeten we ook uitleggen, voorstellen. We moeten u die belofte, die gekruisigde Christus, voorstellen en preken. En tenslotte, wat is dan precies preken en hoe moet dat dan gebeuren? Is preken bijvoorbeeld dat je, nou, gemeente, ik hoop dat u de deel aan mag krijgen, bid er maar om en ga maar naar huis. Nee. Want onze Dordtse leerregel zegt, dat moet gebeuren met bevel, dus niet met een wens. Of ook niet met een soort zekerheid, zo van het is wel goed met u allemaal. Nee, niet met een eis of ook niet met een veronderstelling, maar met een bevel. En dat bevel dat is tweeledig, dat is in de eerste plaats bekering en in de tweede plaats geloof. En een bevel dat betekent opschieten, zoekt, vraagt, gelooft in de Heer Jezus Christus, dat staat in de Bijbel. En een bevel dat staat in de Bijbel om er druk op te zetten. Want iedere keer opnieuw als we in de Bijbel die bevelende vorm tegenkomen, de imperatief, dan wil dat onder andere zeggen dat het wel haast heeft. En dat we dit soort dingen niet uit moeten stellen. Nou, dat is nu wat er staat in onze belijdenis, in de Dordtse leerregels. God heeft een belofte van het evangelie. Iedereen die in de gekruisigde Christus gelooft, die is behouden. En iedereen die dit niet doet, die gaat zeker verloren. In de tweede plaats moet dat worden verkondigd en voorgesteld. En in de derde plaats moet dat gepaard gaan met het bevel van bekering en geloof. Dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt ook voor een uur van nabetrachting. Maar misschien zegt u, ik ben nog onbekeerd. Nou, dan wordt het tijd dat u daar werk van gaat maken. Want u weet niet of u volgende week nog leeft. En u weet ook niet of u volgende week nog haalt. En als u dan rustig de week weer ingaat en denkt van, nou, mij komt het wel goed en zo, nou, dan kan ik u gerust zeggen, dan komt het niet goed. Dat is op grond van de Bijbel. Doe ik niet om u bang te maken, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Dus ik zou zeggen, neem dat mee naar huis. Er is een zaligmaker. En die zaligmaker is bereid om u te ontvangen. Gewillig noemen we dat. Een gewillige zaligmaker voor onwillige mens. Misschien zegt u, ik vind het nou zo moeilijk. Ik weet niet of ik daar nou ook wel oprecht deel aan heb. Nou, dan is het zo fijn dat we vanmiddag kunnen stilstaan bij de catechismus. Want de catechismus vertelt ons nou heel eenvoudig en al eeuwenlang op welke manier je daar nou deel aan krijgt. En welke mensen er deel aan hebben. Welke mensen hebben nou deel aan Christus? Nou, dat zijn mensen die in de eerste plaats hun ellende hebben leren kennen. In de tweede plaats de verlossing en de verlosser hebben leren kennen. En in de derde plaats hun leven begeren in te richten tot eer van God. En als u zegt, ja, dat weet ik niet zo goed of dat hapert bij mij. Dan zou ik zeggen, luister dan naar het onderwijs van de catechismus. En neem dat ter harte. En als u zegt, ja, dat ken ik toch in mijn leven. Nou, dan is dat een groot wonder. Dan mag u God daar alleen maar dankbaar voor zijn. En dan komt dat ook in heel uw leven en in alles wat u doet helder openbaar. Dat is juist zo aangenaam als iemand dat wonder van genade kent. Dan komt dat er altijd uit, gemeente. Dat zegt de Heer Jezus in de bergrede. Van een slechte boom, daar komen slechte vruchten. En van een goede boom, daar komen goede vruchten. Ja, zo gaat het in de natuur en zo gaat dat nou ook in het leven der genade. Misschien zegt iemand, ja, maar David die is toch ook slechte dingen gedaan. Dat is zeker waar, maar die staan nog niet in de Bijbel om dat na te doen. Die staan in de Bijbel om ons te waarschuwen. En om ons altijd te leren dat als God genade verheerlijkt, dan kom je overal onder. En dan kom je helemaal onderaan. En zeg, Heer, dat is nou precies waar ik thuis hoor. Want daar op die onderste plek, daar staat hij die veracht was en de onwaardig stonden de mens. Dat is een groot geheim. Dat de wereld niet snapt en de godsdienst ook niet. Godsdienstigen snappen dat niet en wereldsmensen snappen dat ook niet. Dat wordt nu in je leven geopenbaard. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, dat is nou voor de wijzen en verstandigen verborgen. Maar dat wordt nu aan de kinderkens. Dat zijn mensen die het niet zo goed kunnen, geopenbaard. Zo gaan we dan vanavond, vanmiddag, een poosje stilstaan bij zondag 6 in het uur van nabetracht. En dan gaan we eerst die zondag eens even lezen. Lezen in zondag 6. Waarom moet hij, dat is de middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Dit gaat over de persoon van de middelaar. En dan letten we eerst op zijn naturen. We letten in de tweede plaats op zijn gestalte. En we letten in de derde plaats op zijn boodschap. Het gaat dus over de persoon van de middelaar, zijn naturen, vraag 16 en vraag 17. Zijn gestalte, vraag 18. En zijn boodschap, vraag 19. Gemeente, de vorige keer hebben we als het ware het fundament gelegd voor de leer van de verzoening, van de verlossing. En het fundament, dat is dat God zondaren redt op een rechtvaardige manier. En daar bedoelt de Bijbel mee dat dat nog nooit kan met ontering van God. Dus er kunnen alleen maar zondaren gered worden en behouden worden als dat dient tot en tot verheerlijking en de glorie van God. En God kan dus nooit iemand redden door bijvoorbeeld de zonde door de vingers te zien of zo. Of door onrecht te tolereren. Dat kan niet. En daarom zegt onze Heidelberger, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg wordt gedaan. Dat dat wordt betaald. En de eisen die God stelt en de schuld die wij maken, dat moet worden voldaan. Dat noemen we de verzoening door betaling, door voldoening. Dat is een van de allerbelangrijkste leerstellingen in het evangelie. Ik weet wel dat er een heleboel mensen zijn en die struikelen erover. De een zegt, ik vind het moeilijk. En een derde zegt, ja, ik snap dat niet zo goed. En een vierde zegt, wat moet ik daar nou precies mee? Want ja, het gaat toch over liefde in het evangelie. En God is lief en wij zijn lief. En gemeente, dit is het hart van de Bijbelse leer. Het hart van de Bijbelse leer is niet dat God lief is en dat wij lieve mensen zijn en al dat soort dingen. Het hart van de Bijbelse leer is dat God een weg uitdacht, op een rechte manier, zondaren weer redt. En we hebben dan de vorige keer gezien dat daar een middelaar voor nodig is. Dat er nog iemand voor nodig is, die aan de ene kant hoort bij onze mensen, en die toch aan de andere kant ook hoort bij God. En moet dus tussen de gevallen mens en de heilige God bemiddeld worden. En niet alleen een bemiddeling van iemand die praat, maar ook een bemiddeling van iemand die die weg baant. En die zelf tot stand brengt wat er voor nodig is. Goed, en nou gaan we dus verder in dat nadenken over die middelaar, over de bemiddeling tussen God, de verloren mensen en de heilige God. En dan zegt onze Heidelberger, in zondag 6, vers vraag en antwoord 16, waarom moet die middelaar, nu waarachtig mens, wat is een waarachtig mens? Het is een wezen met een ziel en met een lichaam. Iemand die dus echt mens is. Engelen hebben alleen een ziel, dieren hebben alleen een lichaam, mensen hebben een ziel en een lichaam. Dus die middelaar, dat moet iemand zijn die een waar mens is. En waarom moet hij een waar mens zijn? Wel, zegt ons antwoord, omdat de rechtvaardigheid Gods dat eist, vordert. Want de menselijke natuur heeft gezondigd, dus moet, en dat is een eis van Gods recht, van de Bijbel, moet die mens betalen. Vandaar dat die middelaar een waar mens moet zijn. Een persoon met een ziel en met een lichaam. Gemeente, de Heer Jezus had een ziel en een lichaam. De Heer Jezus was God. En in de volheid des tijds heeft hij de menselijke natuur aangenomen. We noemen dat de vleeswording van het woord of de incarnatie. En toen heeft de Heer Jezus naast zijn godheid ook een mensheid, een menselijke natuur aangenomen. En in die menselijke natuur heeft hij een ziel en een lichaam. We zien dat bijvoorbeeld op het kruis van Golgotha. Daar zegt de Heer Jezus, mij dorst. En dat slaat op zijn lichaam. En hij zegt daar ook, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat slaat op zijn ziel. Dus de Heer Jezus heeft een ziel en een lichaam. En dat was een eis van Gods rechtvaardigheid. Hij moest, anders kon er dus geen weg terug zijn naar God. En Gods kinderen mogen dus erover nadenken hoe de Heere waarachtig mens is. Je kunt het ook vinden in de Hebreeënbrief. Waar we lezen dat de Heer Jezus beangst is. Met sterke roepingen en tranen geworsteld heeft. En dat is een van die grote boodschappen van het evangelie. Dat de redder, de zaligmaker, niet iemand is die heel ver bij ons vandaan staat. Maar dat het iemand is die in alles verzocht is geweest, toch zonder zonde. U worstelt misschien met eenzaamheid. Nou, niemand is nooit zo eenzaam geweest als de Heer Jezus. En als wij dus in ons gebed bij hem komen en dat aan hem voorleggen, dan weet hij bij ondervinding waar we het over hebben. Is dat geen diepe gedachte? Dat die middelaar waarlijk mens is geweest. Is dat ook niet iets van de wijsheid en de kracht Gods? Dat we zo'n zaligmaker hebben die zo in alles verzocht is geweest, door uitgenomen de zonde. Als je dan vanmorgen eens een poosje kijkt, dan mag je bij deze heiland schuilen door het ware geloof. En dan weet hij precies wat er in ons menselijke bestaan aan de hand is. Behalve de zonde. Dit is dat geen zonde van binnen. Al het andere, dat weet hij bij ondervinding. Waarachtig mens. In de tweede plaats ook een rechtvaardig mens. Kijk maar even, en dan zit, waarom moet de Heer Jezus nu rechtvaardig mens zijn? Wel, en dat de mens zelf zonde zijnde niet voor de zonderen kan betalen. Die middelaar moet betalen aan de gerechtigheid Gods. Hij moet de wet volbrengen. Hij moet de schuld betalen. De zondeschuld. Als je nou zelf schuld hebt, dan kun je niet voor iemand anders betalen. Dan moet je eerst met beginnen met je eigen schuld te betalen. Maar de Heer Jezus had zelf geen schuld. Hij kon ook zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Wel is de Heer Jezus schuldig verklaard. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 21, hij werd tot zonde gemaakt. Maar hij had niet van zichzelf zonde. Hij was volkomen rechtvaardig. En dat is ook alweer zo leerzaam. Want zo wil God nou eigenlijk de mens hebben. Zoals de Heer Jezus hier op aarde wandelt. Aan het begin van het optreden van de Heer Jezus heeft de Vader van de hemel gezegd: dit is mijn Zoon waarin ik mijn welbehagen heb. En toen heeft God de Vader als ware gezegd: kijk, zoals mijn Zoon is op de aarde, zoals hij spreekt, zoals hij handelt, zoals hij bidt, zoals hij de lofzang zingt, zo wil ik dat mensen zullen leven. Rechtvaardig mens. En nu is de middelaar rechtvaardig mens om voor anderen te kunnen betalen. Wat ligt er dan in deze vraag en in dit antwoord al veel belangrijk onderwijs voor alle oprechte avondmaalgangers. En het grote geheim van het evangelie is altijd weer de persoon van de middelaar. Kijk, we kunnen natuurlijk in de Bijbel allerlei hele belangrijke dingen tegenkomen. De schepping, de uitverkiezing, de drie goddelijke personen. Maar dat alles komt tenslotte samen in de persoon van de middelaar. Dat is echt het kernpunt in het evangelie. Wie is deze persoon? Sommige mensen zeggen: de Heer Jezus is net als alle andere mensen een gewoon mens. Nou, dat zijn leugenaars. Nou, echt waar, dat zijn leugenaars, dat zijn ketters. Dat zijn mensen waar we krachtig afstand van moeten nemen. Want hij was inderdaad mens, maar ook God. Er zijn andere mensen die zeiden: de Heer Jezus was toch in de eerste plaats eigenlijk een God en niet een gewoon mens. Hij heeft de menselijke natuur niet eens aangenomen. En Johannes zegt, iedereen die dat beweert, dat is een leugenaar. Jezus, God en mens in één persoon. En dat is de redder. Dat is de heiland die ons in de Bijbel wordt aangewezen. Hij moest waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Kent u dat geheim van deze persoon? Heb je hem al nodig? Ook in zijn waarachtig mensheid. Dat kleine stukje brood neemt. Dat kleine beetje wijn. Dit is mijn lichaam. Dit betekent mijn bloed. En dat lichaam en dat bloed reinigt van alle zonden. Daarnaast is de Heer Jezus ook waarachtig God, waar God. Waarom moest hij nou echt God zijn? Onze Heidelberger geeft het antwoord in de eerste plaats, opdat hij uit kracht van zijn Godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Kijk, toen de Heer geboren werd, toen hij omwandelde op deze aarde, en vooral toen hij stierf op het kruis van Golgotha, toen werd de volle last van de toorn Gods over de zonde op hem gelegd. Hij heeft de vloek van de wet gedragen. Hij werd tot een vloek, zegt Paulus in Galaten 3. En dat is een ontzaglijk zware last. Iemand die alleen maar mens is, die bezwijkt daaronder. De Heer Jezus was niet alleen mens, hij was ook God. En daarom heeft hij die brandende toorn van zijn vader kunnen dragen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het vierde kruiswoord, waar de Heer zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de tijd zit dat er betaald moet worden, heeft de vader niet naar zijn zoon geluisterd. Heeft de vader zijn tegenwoordigheid van hem onttrokken? Kwam de hel met alle macht op hem aan? En hing de Heer Jezus daar? En heeft hij zichzelf, zegt Paulus, vernietigd? En hoe is dat nu mogelijk? Hoe kon hij de hele hel weerstaan? Dat zijn vader zich aan hem heeft onttrokken. Dat hij de gunst en de liefde van zijn vader niet heeft gemerkt. Hoe is dat mogelijk? Dat iemand daarin staande blijft. Dat is alleen maar mogelijk omdat hij zelf God is. En daarom had hij Jezus een goddelijke natuur nodig. Is hij de tweede persoon in het goddelijke wezen? In de tweede plaats is hij waarachtig God. Om nu de zaligheid, de gerechtigheid, wordt hier gezegd, te kunnen verwerven en te kunnen toepassen. De Heer Jezus heeft in zijn kruisdood de zaligheid verdiend. Hij heeft geleden in zijn menselijke natuur. En doordat die menselijke natuur was verbonden met de goddelijke natuur, kreeg dat offer van de Heer Jezus een eeuwige waarde. Niet alleen een tijdelijk, maar ook een eeuwige waarde. En omdat hij God is almachtig, dat weten we, kon hij ook wat hij verdiend heeft toepassen. U ziet, het gaat in deze twee vragen om hele belangrijke en hele fundamentele dingen. Het gaat om de persoon van de middelaar. En of we nu het geheim van zijn persoon bij ondervinding hebben geleerd. Soms ligt in de Bijbel zijn Godheid op. Soms ligt zijn ware mensheid op. Soms ligt zijn middelaarsambt op. De Jezus en Petrus vraagt mij, gij, Simon, wie zeg jij nou dat ik ben? Gij zegt de Christus, profeet, priester en koning. En soms ligt in de Bijbel weer op hoe hij nu samen met de Vader en de Heilige Geest de drie enige God is. Gemeente, in deze zaligmaker is nu alles aangebracht wat tot zaligheid nodig is. Daarom wordt het evangelie gepreekt. Daarom wordt het avondmaal gehouden. Omdat we allen zullen beseffen dat er maar één grond is voor de zaligheid. En dat is Jezus Christus. En dien gekruisigd. Ik wil dat nog wel even toelichten. Het werk der genade begint. Dat noemen we dan het algemene begin. Wanneer een mens de rust wordt opgezegd. We laten nou maar in het midden of dat zaligmakend is of niet zaligmakend. Maar meestal begint het met een, ja, kan zo niet verder. Bij sommige mensen houdt dat dan na een paar dagen weer op. Dat is vaak de praktijk. We zullen niet tientallen, zo niet honderden mensen zitten die allemaal wel eens een flinke kneep in hun conscientie hebben gehad. Op een ziekbed, of bij een sterrenbed. Of... Ik denk bijna dat we allemaal wel eens de idee hebben, het moet toch anders. En dat is wat kerkelijke mensen gemiddeld genomen goed weten. Maar vaak kwam het ook niet verder. Want ja, je was wel druk. En de loop van de dingen kwam weer aan de orde. En dan ging dat over. U zou er eens, ik weet niet hoe oud u bent, misschien 40 jaar. Dan zou u gewoon eens na moeten gaan in uw leven. Hoe vaak dit soort dingen hebben plaatsgevonden. Daar sta je er soms verbijsterd van. Hoe vaak... toch niet diep tot u doordrong van ik kan zo eigenlijk niet verder. Je ziet het vaak bij kleine kinderen al. Sommige kinderen die rond hun 7, 8 jaar hele diepe indrukken hebben. Een paar psalmen, je voortdurend zingen. Dat zijn allemaal dingen, gemeente, die God als het ware gebruikt. Maar we kunnen ze zo makkelijk laten liggen. En wat betekent nu als de Heilige Geest verder gaat? Wel, dan gaat zich dat verdiepen. Dan wordt dat ook iets wat we niet van ons af kunnen schudden. En dan komen we terecht bij, ja, maar ik ben God kwijt. Ik ben God kwijt. Ik kan van God niet leven. Dan zit je in de kerk. Dan ga je natuurlijk niet zeggen, nou, dus kerk, ik heb eigenlijk geen zin of zo. Nee, dan trek je hart daar naartoe. En dan wordt dat verdiept en dan wordt dat verbreed. En dan kom je bij de zonde terecht in je leven. En dan ga je zien dat niet iemand anders gezondigd heeft, maar dat je zelf gezondigd hebt. En dan wordt een mens zondaar voor God. En dan... ja, dat wordt omgehangen. Want zondaren zijn schuldige mensen. En als je met je zonde voor God verschijnt, dan moet God u voor eeuwig verdoen. Ja. En dan wordt het voor u nog onmogelijk om behouden te worden. Ja, maar de Heer Jezus is toch een zaligmaker van zondaar. En dat is waar. Alleen wat is nu het geheim? Is hij nou ook mijn zaligmaker? Want dat hij een zaligmaker is van Gods kinderen. Och, daar kunnen we de Bijbel over openen. Zeker waar. Adam is behouden. En Eva is behouden. En Abel is behouden. Allemaal waar. En dit is een heerlijke zaligmaker. Dat is ook waar. Is hij nou mijn zaligmaker? Waar wordt hij nu uw zaligmaker? Zodat we dat in onze tweede gedachte gaan overdenken. Waar we al die ware avondmaal gaan. Ze hebben geleerd en steeds opnieuw leren in hun leven. Hoe nou die persoon van de middelaar waarde krijgt in hun ziel. Maar laten we eens maar samen gaan zingen. Psalm 73 vers 13. Psalm 73 vers 13 gaan we zingen.
Thank you.
Gemeente, de apostel Paulus schrijft in Galaten 1, vers 16 en 17, als het gaat over zijn bekering: het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. Dat is dus in Damascus gebeurd. En het noemt Paulus dan: het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. En daar in Damascus was Paulus de totale ontreddering nabij. Zijn gebeden klopten niet meer. Zijn gedachten klopten niet meer. Zijn leven klopte niet meer. Hij was een helwaardige. En daar raapt koning Jezus hem op. Nou, laat ik het nog anders. Als koning Jezus iemand opraapt, dan kom je daar terecht. Dat is nou zo'n mooi kenmerk van alle ware Sionieten. Dat zijn allemaal mensen die zeggen van zichzelf niet een beetje... Nee, sommige mensen kunnen dat ook vroom zeggen. Hè? Zo van, oh, mens is niks en weet ik wat allemaal meer. Nee, maar echt. Het zijn gewoon mensen die het wonder gewoon niet op kunnen dat God hen wilde omzien. En behaagde de Heer zijn zoon in mij te openbaren. En daarna is dat leven van Paulus als prediker en als gezant van Christus wegen. En als je zijn brieven doorleest, dat geheim heeft hij nooit klein kunnen krijgen. Dat is nou zijn hele leven met hem meegegaan. En tot in zijn laatste brieven toe, dat is iedere keer weer een wonder voor hem geweest en een wonder voor hem gebleven. Nou, dat wonder, dat gaan we nu ook in onze Heidelbergen terugvinden. Want dan lezen we in vraag en antwoord 18, dat gaat over de Heer Jezus als zalig maken, als redder van zijn kerk, van zijn gemeente. Maar wie is deze middelaar die en waar God is en waar een rechtvaardig mens? En dan gaan we in het antwoord 3 dingen ontdekken. In de eerste plaats gaan we stilstaan bij het woord geschonken. Ene laatste woord. In de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij de woorden Heere Jezus Christus tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, tot volkomen verlossing. En tenslotte staan we dan stil bij de woorden onze en ons. Wat is dat nu? Het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. Wat betekent dat nu, dat een verloren mens kennis maakt, gelovig kennis maakt met de Heer Jezus, voor het eerst en ook opnieuw? Want dat blijft wel elke keer nodig. Ik kan het eigenlijk niet zonder ontroering zeggen, want dat is echt het hart van het christelijke leven. Paulus zegt: het leven is met Christus en dan wordt sterven gewin. En waar het bestaat dat dan? Waar het bestaat u dat de Heer zijn zoon in je leven openbaart? Wat is nu de roemtaal van de ware avondmaagdenaar? En waar zouden we ook veel meer over na mogen denken? Vanavond onze knieën over kunnen buigen. Wat stempelt dan ons leven? In de eerste plaats, geschonken. Die persoon van de middelaar. Ja. Waar veel over geschreven wordt in het evangelie. Waar we eigenlijk de Bijbel in de eerste plaats voor hebben om ons duidelijk te maken wie die persoon is. Die persoon waarover we gerust mogen spreken. Die persoon die ons tegemoet komt in de tekenen van brood en wijn. Die persoon die omwandelde op deze aarde, die werd geboren in de stal van Bethlehem. Als die persoon zich in je leven bekend maakt, dan zegt onze Heidelberg, dan zegt apostel Paulus, geschonken. En dat wordt nou gegeven. Door wie? Door God de Vader. In zijn vaderlijke gunst zijn zoon in de wereld zendt, opdat nu een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is nou een eerste trek die ik even wil benadrukken. Want een kind des Heren, die kennen allemaal het geheim. Niet dat zij zijn begonnen, maar dat God in hun leven is gekomen. En dat die heerlijke middelaar in hun ziel en in hun hart is verschenen. Dat hij werd gevonden van degene die naar hem niet hebben gevraagd. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Dat komt dus bij God vandaan. En dat is een keer voor het eerst. Ja, dan maar helemaal. Daar kun je niks van begrijpen. Dat kan in een preek zijn. Dat kan het lezen van de Bijbel zijn. Wat dan ook. God kan er alles voor gebruiken. Maar dat voor het eerst gebeurde. Nou ja. De apostel Paulus heeft er jaren later aan de Galaten over geschreven. Het behaagde de Heer zijn zoon in mij te openbaren. Er zijn talloze andere voorbeelden in de Bijbel van mensen die dat grote wonder voor het eerst te beurt is gevallen. Zacchaeus, haast u, kom af. Nou, dat zinnetje is die man nooit meer van zijn leven vergeten. En zo openbaart zich de Heer geschenk. Ik mag natuurlijk wel vragen, wanneer was dat voor het eerst in uw leven? En heb u het nou vanmorgen ook weer eens mogen eigenen, mogen zien, geschonken? Gemeente, ik hoop niet dat ik nou geheimzinnige dingen zat te vertellen, maar dat zijn dingen die de Heer toch, denk ik, aan al zijn kinderen leert. De ene keer wat, met wat meer kracht dan de andere keer. Nou, vanmorgen, als ik nou voor mezelf praat, dan 14 jaar geleden in Hilversum het avondmaal bediend. En naarmate je ouder wordt, dan zie je ook weer het voorrecht van het predikambt. Hè, dat je predikant mag zijn. Want dan mag ik 8 keer per jaar avondmaal houden. 2 keer in Soest, 2 keer in Hilversum en 4 keer in Amersfoort. En daarom zou ik ook zeggen tegen jonge mannen, hè, vraag aan de Heer of hij jou ook wil gebruiken in zijn dienst. En vraag ook maar of je dominee mag worden, want dat is een heel goed ambt. 14 jaar geleden in Hilversum kwam dat met heel veel kracht nog weer eens bij. Vanmorgen ietsje minder. Ja, zo gaat dat. En zo houdt de Heer je een beetje kort. Want de ene keer is wat meer, de andere keer is wat minder. En zo leert hij om het iedere keer weer van boven te verwachten. Geschonken. En in de tweede plaats, dus dat ziet op het werk van de Vader die zijn zoon schenkt. In de tweede plaats, de persoon, de gestalte van die middelaar. En dan gaat onze Heidelberger een paar dingen zeggen van de Heer Jezus. Van de middelaar, hij zegt iets over zijn namen. Heere Jezus Christus. Hij zegt ook iets over de weldaden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Dus wat schenkt de Vader nu in de persoon van de middelaar? Hij schenkt zijn persoon en hij schenkt ook zijn weldaden. En die persoon, dat is een heerlijke persoon. Heere. Kyrios, het Grieks, de eigenaar, Jezus, zaligmaker, Christus, gezalfde. We komen er in de komende zondagen nog wel op terug, wat dat allemaal betekent. En hoe dat ook zielsbevindelijke betekenis krijgt. Neem nou bijvoorbeeld die naam Jezus. Ja, ik weet wel, er wordt natuurlijk heel veel op een verkeerde manier gebruik van gemaakt. En dan doen we dat op een oppervlakkige manier. Maar gemeente, die naam van de Heer Jezus, dat is wel een heerlijke naam hoor.
Want de engel Gabriel zegt tegen Jozef, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het is ook de meest voorkomende naam in de Bijbel.
En een kind van God weet toch iets, hoop ik, van het geheim van die naam. Misschien moet ik dat ook nog een beetje uitwerken. Kijk, u weet, ik ben getrouwd geweest. En de naam van mijn vrouw, dat is een naam waar ik van hou. Daar kan ik ook vaak niet zonder ontroering over spreken. Dat is toch maar gewoon een naam, zou je dan zeggen, ja, dat kan het zo goed. Een andere, nee. Het is de naam van iemand die ik lief heb. Iemand waar ik nog steeds van hou. Daar moet je geen lelijke dingen van zeggen. Die naam, daar moet ook niet minachtend over gesproken worden. Die naam moet ook niet gebruikt worden als een vloek of iets dergelijks. Of als een stopwoord. In die naam, daar ligt ook de persoon. En zo leren Gods kinderen. Dat in die naam Jezus. De persoon van de middelaar schuilt. Ze krijgen die naam onuitsprekelijk lief. Soms worden ze wel eens wakker s'nachts. Gij zult zijn naam heten Jezus, redder, zalig maken, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Soms in alle verlorenheid en reddeloosheid. Dat die naam wil schitteren. Voor het eerst en opnieuw. Want je bent zo naar mij niet uitgeleerd in de persoon van de middelaar. Als je de brieven van de apostel Paulus leest, dan zegt hij, oh, daar is geen einde aan. Elke keer opnieuw flonkeren er weer nieuwe dingen in die schoonheid van deze middelaar. Zijn namen, zijn weldaden, zijn ambten in die naam Christus. En gemeente, zo kunnen we doorgaan. We komen daar de komende tijd nog wel op, in de volgende zondagen. Een verloren zondaar in zichzelf hebben de persoon van die middelaar geschonken en in het evangelie gepreekt, wordt toegepast aan hun ziel. En als ik nou straks, misschien wel binnenkort, ga sterven, wat moet ik dan hebben? Weet u wat wij nou allemaal denken? Als die maar goed van me denkt, en als ik dat maar heb, en dat maar heb, en dat maar heb. En ook mensen zeggen, ja, dan moet je dit bereiken en dat. Gemeente, als je gaat sterven, is maar één ding belangrijk. Dat je voor die grote, heilige God ligt. Komt het erop aan of die persoon van de middelaar met oprecht geloof aan ons hart hebben gedrukt. Dan kunnen we de eeuwige hebben, anders zal het niet gaan. Kom dus op de kennis van deze zaligmaker aan. En al het andere, het zijn bijzaken. Mag ik dat in alle ernst op ons hart, op ons aller hart drukken. Daar wil ik het avondmaal van getuigen. Daar hebben we persoonlijk in het avondmaal die gezegende persoon een ietsje mogen zien. Mijn oude broeder Verwoerd, die zei dan, dominee, dat levende leven, wat zich richt op die persoon van de middelaar en op die zaligmaker alleen. Want daar is alles in te vinden. En dan tenslotte nog iets. En dat is het derde wat van belang is in het antwoord. Onze Heere, die ons van God tot wijsheid enzovoort geschonken is. Je hebt natuurlijk algemene woordjes. De Heere, van God. Je hebt ook hele persoonlijke woord, ik en mij. En je hebt ook persoonlijke woord meervoud. Ons. meervoud. Dus dat is het deel van al Gods oprechte kinderen, allemaal. En in de tweede plaats is dat nu iets wat de Heilige Geest door zijn werkingen in hun hart werkt. Want we prediken u natuurlijk niet een algemene boodschap en een algemene genade. Want dan komen we op, dan zeggen we, oh, een mens is zondaar en een mens is dit en een mens is dat en weet ik wat allemaal meer. En de Heer Jezus is dit en de Heer Jezus is dat en de Heer Jezus zus. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het is niet genoeg. Terwijl ik ben zondaar en ik heb een redder nodig. Dat is dat persoonlijke, weet u. En dat is nu het werk van de Heilige Geest die het geloof plant, die het geloof oefent, waardoor deze dingen persoonlijk geleerd worden. Zometeen bij zondag 7, het gaat over het geloof, komen we daar nog wel wat voetvoeriger over te spreken. Maar het gaat dus om die persoonlijke wetenschap. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dat is ook belangrijk. God de Vader die het geeft, schenkt. God de Zoon die de grote inhoud is. En God de Heilige Geest die het toepast waardoor het persoonlijk wordt. Onze Heer Jezus Christus. Nou, nu heb ik daar het een en ander van gezegd. En ik wil dat eigenlijk maar samenvatten met de woorden van de apostel Petrus voor het Sanhedrin. En er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Kent u nou ook wat van dat geheim? Jong, oud. Hebben we die zaligmaker nou al lief? Kwam hij al in ons leven? Dan kennen we ook dat geheim van de dichter van het Hooglied. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. En hebben we met een geschonken geloof hem geëigend. En hebben we eens gejubeld. Vrome volk in uw verheugd, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zullen we wens verkrijgen. Het zijn allemaal een beetje onbekende dingen voor ons. Gemeente, elke avondmaaltijd die een ware deel neemt aan de dis, die kent iets van deze dingen. En dat is de vreugde van zijn ziel. Dat is de blijdschap van zijn hart. Daar hunkert hij ook naar. Hè? Ja, daar hunkert hij naar die persoonlijke ontmoetingen met de zaligmaker. En dan tenslotte nog één vraag en één antwoord. 19. Hoe weet je dat nou allemaal? Ja. Dat is toch wel een leerzaam vraag eigenlijk. Hoe weet je dat nou allemaal? Misschien denkt u omdat ik dat voel of zo. En nou is gevoel niet onbelangrijk. Maar laten we wel oppassen met het gevoel. Want het gevoel is de ene keer hoog, de andere keer laag. Het gaat op en neer, en noem allemaal maar op. Het antwoord is dus niet uit mijn gevoel. Het antwoord is ook niet omdat ik erover praat. Nee. Wat dan? Dat is de bron voor deze kennis. Uit het evangelie, het heilige evangelie. Dus de Heere verbindt dat met zijn woord, met zijn beloften, dat we in dat woord deze dingen gaan vinden en zoeken en daaruit ook worden onderwezen. Nu alleen uit. Wat is het dan genoeg als je een Bijbel hebt en je gaat er eens wat in lezen en zegt van, ja, daar heb ik dit in gelezen en dat in gelezen, ik zal het eens opschrijven en zo. Dat mag wel, dat is erg goed hoor. Veel doen, maar is nog niet genoeg. Want dan komt er bij dat woord ook de Heilige Geest. En dan doet dat woord kracht en dan gaat hij dat woord toepassen. Door dus de toepassende werking van Gods geest die daarvoor het evangelie gebruikt. Maar het weet u dat uit het evangelie, uit de goede boodschap, de blijde boodschap. En die blijde boodschap heeft God eerst zelf verteld, terstond na de zondeval, de moederbelofte. Is daarna herhaald door de profeten, denk aan Jesaja, Jeremia enzovoorts. Dat evangelie dat was ook al in het Oude Testament bekend in de offers en in de hele priesterdienst. En tenslotte is dat evangelie vervuld, tot volkomen voltooiing gekomen in de komst van de Heer Jezus naar de wereld. Hij is het evangelie, de blijde boodschap, de gekruisigde Christus. En heel dat evangelie wijst op Christus. In zondag 2 hebben we gehoord waaruit we onze ellende kennen. Uit de wet. En in de rechte bediening van het woord wordt eerst de wet gepreekt. En de wet stelt ons schuldig. En de wet vervloekt en verdoemt. Van de wet is geen enkel heil te verwachten na Genesis 3. We komen met de wet niet de hemel binnen. Wat we er ook van vinden, het zal niet gaan. Het evangelie brengt ons de blijde boodschap. En het evangelie brengt ons op de wetsvervulling door Christus en door de betaling van de schuld door de Heer Jezus. En daarom is de bediening van wet en evangelie zo belangrijk. Want de wet die drijft ons in de wanhoop. En die laat ons zien, bij mij is het niet. Het evangelie brengt ons de gekruisigde Christus. Die nu aan alles heeft voldaan wat tot zaligheid nodig is. En nu komen we aan het eind. We hebben vandaag avondmaal gehouden. De dichter van 42 die hunkerde naar God. We hebben vanavond nog eens wat stilgestaan bij die persoon van de middelaar. En de kennis van die persoon. En nu zou het kunnen zijn dat we zeggen, ja, dat hebben we nu wel met ons verstand gehoord, maar we hebben daar geen wetenschap van in ons hart. Dat is dan heel erg. En dan hoop ik dat u naar huis gaat en zegt, Heere, aan het begin is toch gelezen over de belofte van het evangelie. Wil u die belofte dan ook in mijn leven schenken? En dat u daar werkzaam mee wordt. Want God werkt, zeggen onze oude Puritijnen, in de weg van des mensen plicht. U bent verplicht om die God te zoeken. En God werkt in de weg van des mensen plicht. Dus nooit buiten uw plicht om. God is een wonderdoend God en God kan alles. Maar God die wandelt ons na en hij werkt in de weg van zijn mensen plicht. Dan moet u natuurlijk niet zeggen, ik lees elke dag 10 versen in de Bijbel en ik bid elke dag, dus word ik wel zalig. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo. Want God werkt altijd soeverein. Dat kunnen wij nooit narekenen. Ik zou u ernstig willen waarschuwen, vliet de toekomende toorn. Misschien zegt u, ik ben wat in de war. Nou, dat vind ik helemaal niet verkeerd. Nee, want die mensen op de Pinkster, die waren ook in de war. En die begonnen ook te roepen, wat moeten we doen om zalig te... En de stokbewaarder in de kerk was ook in de war. En die wilde zichzelf al doden. Zo was die man in de war. Dus als u nou vanmiddag in de war bent geraakt, dat vind ik niet verkeerd. Ik hoop dat u dan ook geestelijk in de war raakt. Want dan is er ook een middel, dan is er een weg. En dan zegt de Heer, onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. Vraag dan of de Heer u wil leren wie u bent. U wil onderwijzen in wat het evangelie inhoudt. En wat nu dat heilige, gode, welbetamelijke leven is. En als je dat door genade, er iets van hebt mogen beoefenen, ietsje. Want zelfs de grote apostel Paulus had er nog maar weinig aan, zegt hij zelf. Dat is het dan een groot wonder, dat we nooit klein kunnen krijgen.
Zal er wat zijn? Als we op kosten van de Heer Jezus straks de eeuwige heerlijkheid binnen mogen. Gemeente, dat kan je zo diep verootmoedigen. Dat je overal onderkomt. En Heer, er zullen criminelen zijn op daar, terroristen. Ik weet allemaal, ik geloof dat ik de ergste ben. De God nou zulk erge zondaren niet moord en opraapt. En dat hij zijn heerlijke genade uitdeelt aan mensen die iedere keer opnieuw moeten belijden. Zondaar te zijn en zondaar te blijven. In de tweede plaats. De apostel Paulus zegt in de Korinthebrief: ik bedwing mijn lichaam. En breng het tot gehoorzaamheid. Een oprecht christen is ook kenbaar in zijn leven. Die heeft er een innerlijke begeerte aan. Om in volledige gehoorzaamheid naar de wet Gods te leven. Die loopt niet op de rand. Die zegt: Heere, wat staat er in uw woord? Wat heeft u geëist? En dan komt dat in zijn leven openbaar. Dat die wet des Heren een goede wet is. Om die te doen uit dankbaarheid. Tot eer van God te leven. En tot heil van onze medereizigers. Om er dan een arme medezonder ook te zeggen: kom, ga met ons. En doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin. We treden uw poorten in, want alle oprechte zielen die hebben gunning en die hebben er niet één voor de rampzaligheid over. De herders vertelden alom het woord dat er van dit kinderke gezegd was. We gaan nu eindigen. De Heer zegene zijn woord. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 72, het 11e vers. 72, 11. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.